En wij komen inmiddels terecht in Matteüs hoofdstuk 4, waar boven staat de verzoeking van Jezus. Wij noemen dat gewoonlijk de verzoeking in de woestijn. En misschien wekt het zelfs wel de indruk alsof dat de enige verzoeking was waarin de Heer ooit terecht kwam. Maar dat is niet het geval. Ik zou bijna zeggen in tegendeel, maar niettemin wordt hier melding gemaakt van gebeurtenissen die beschreven worden en ook plaatsvonden trouwens helemaal aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Althans in Judea, dat was nou Judea, althans onder de Joden. In Palestina zou je vroeger zeggen, maar ja, dat is een begrip wat niet meer kan, hè. Ik kom het bijna elke dag nog tegen over Palestina. Heel Palestina enzovoort. In het heette zo voordat ze de Palestijnen hadden uitgevonden. Maar toen maar. Het Heilige Land. Het begin van het optreden van de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd. Want zo wordt het genoemd in Lucas. Te optreden in ieder geval in Galilea en af en toe in Judea. En soms moest hij door Samaria gaan. En soms ook een beetje net over de grens, om zo te zeggen, in een van de steden of meerdere daarvan van de Decapolis. Want zo heet dat. Van de tienst. Ik blijf altijd steken daar, hè. Ze optreden onder de tienststeden. De Decapolis heet dat. Ja, want je moet bepaald niet denken dat de Heer pas begon iets te doen toen hij 30 jaar was. Dat was al eerder. Maar dat wordt ons in de Bijbel niet verslagen. Dat wil zeggen, we hebben er geen verslag van in de Bijbel. En wat wij dus moeten hebben is dit, wat de Bijbel er zelf over schrijft. Dat is voor ons van het grootste belang. Dat begint met zijn doop en daarna meteen wordt hij weggeleid in de woestijn. Staat er in Matteüs 4 vers 1 om verzocht te worden van of door de duivel. Ik blader even door naar het Marcus evangelie. In Marcus 1... waar wij ook vinden de doop van Jezus vanaf vers 9. En die eindigt, dat gedeelte eindigt ook met een geschiedenisstem uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat was ook het laatste vers uit Matteüs hoofdstuk 3. Dat is het laatste vers voor die beschrijving van de verzoeking in de woestijn. En in Marcus volgt dan: en terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van den Satan. Dat is dus dezelfde als de duivel. Want duivel heet hij in Matteüs 4 vers 1. En hier heet hij de Satan. Duivel is een Griekse term, feitelijk diabolos. De doorheenwerper. En Satan is een Hebreeuws woord. Het algemeen de aanduiding van afval. En gewoonlijk vertaald met tegenstander, maar toe maar. En er staat dan: en hij was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem, en punt. Dat wil zeggen, die verzoeking wordt wel genoemd om verzocht te worden, of verzocht van de Satan. Maar hoe en wat wordt niet vermeld. Dat wordt in het midden gelaten. Het eindigt wel met: en de engelen dienden hem. En dan hebben we nog Lucas, waar wij dezelfde uiteenzetting vinden, min of meer. In, even kijken. In Lucas 4 is dat. Waar dan staat in vers 1: Jezus vol des Heilige Geestes keerde wederom van de Jordaan. Dat wil zeggen, dat was na zijn doop, die beschreven was in vers 21 en 22 van het hoofdstuk daarvoor. Dat eindigt ook met: Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mij welbehagen. Alleen dan in Lucas volgt dan eerst daartussenin een geslachtsreeks, een stamreeks eigenlijk, van de Heer Jezus. En dan gaat het verder in 4 vers 1. En Jezus, vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en at gans niet in die 40 in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En dan kreeg je de beschrijving van die verzoeking. En het loopt inderdaad tot en met vers 13. Het Johannesevangelie hoef ik helemaal niet te noemen, want daarin wordt dat helemaal niet vermeld. Het Johannesevangelie beschrijft eigenlijk de Heer, nou ja, als hij helemaal overgaat in een hemelse positie, al ben ik altijd geneigd te zeggen, in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is hij, in de hemel. Dus het wordt toch zijn hemelse positie. En daar wordt aan zijn aardse positie helemaal geen aandacht geschonken. Nee, ook niet in hoofdstuk 1, de eerste versen. Dat heeft men er wel in willen leggen, maar er gaat niets daar over zijn geboorte of zo. Het begint gewoon met de verschijning van de Christus. Dat wil zeggen van hem die de Christus is, waarvan dan staat, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar dan ben je in vers 14 van Johannes 1 en eigenlijk al terecht bij de opstanding van Christus. Hebben we die nog? Nou ja, Matthäus opende natuurlijk ook zo, hè, met een geslachtslijn tot op Jezus gezegd Christus. En dan ben je ook meteen bij de opstanding. Zie je? De afloop van de geschiedenis staat tevoren vast. Maar goed, een verslag van deze verzoeking in de woestijn, zoals we dat noemen, vinden wij dus in Matthäus en in Lucas. En in Marcus wordt er alleen melding van gemaakt en dat was het dan. En in Matthäus lezen we dan: Hij werd weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En als hij 40, u vraagt natuurlijk waarom moest dat dan? En dan moet ik u zeggen, ja, dat moest misschien ook niet. Maar het gebeurde wel. En wij vinden er ook een verslag van bij 2 van de 4 evangelisten. Dat wil zeggen, het is bepaald niet onbelangrijk. En in alle gevallen, ook als je Marcus dus meerekent omdat het daar vermeld wordt, in alle gevallen volgt het op: Gij zijt mijn zoon, in wie ik, of deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. Heb je dat? En meteen daarop. En toen werd hij weggeleid in de woestijn. En toen vroeg de duivel aan hem: Indien gij Gods zoon zijt. Heb je het verband? Deze is mijn zoon, de geliefde. En dan, indien gij Gods zoon zijt, want daar gaat het dan om. Hè? Dat lezen wij meteen in Matthäus 4. Waar dan eerst staat: En als zij 40 dagen en 40 nachten gevast had, dus niet gegeten had, hongerde hem ten laatste. Er zal vast voor iemand uitgedacht hebben dat het niet kan of zo. Daar zit ik niet mee, want dan is het een wonder. En verder weet ik niet wat vasten helemaal precies inhoudt, want er wordt verschillend over gedacht onder Roomsen de komende tijd. Want de vaste tijd begint toch volgende week, of deze week, volgende week. En dan hebben we het nog niet gehad over de muzelmannen, zo noemden wij dat vroeger. Maar je moest zeggen Mohammedanen, maar dat schijnt ook weer niet goed te zijn. Maar die lui in ieder geval, die houden er ook een vasten op na. Want als je een beetje religieus wil wezen, moet je af en toe toch jezelf beperken. Dan moet je dingen laten die je anders wel doet. Dat is het eigenlijk, hè. Religie is wet en wet is verbod. En dus, nee, dat is veel te kort door de bocht. Maar als het er helemaal over gaat, de bottom line is dit, hè. Religie is wet en wet is verbod. Dus je moet af en toe iets wat anders wel toegestaan is. Want ja, je moet toch leven. Moet je dat nalaten, dat heet vasten. Nee, ik weet het, de Joden kennen ook één vasten. Nou, wel 2, 3, 4, ik weet niet hoeveel. En nou weet ik echt niet meer waar het staat. Maar ik meen ergens in Zacharia, maar ik kan naar buis wezen. Maar dat zijn 14 hoofdstukken, geloof ik. Dus ja, dan moeten we gaan zoeken. Maar daar komt er een delegatie van de Joden die zojuist een paar decennia daarvoor het judaïsme ontwikkeld hebben, inclusief de inzettingen met betrekking tot het vasten. En die komen dan via de profeet vragen aan den Heere, of aan de eeuwige, dat weet ik niet zeker. Komen ze vragen of ze, nu ze terug zijn uit ballingschap, of ze dan nog moeten vasten. Vanwege de val van Jeruzalem of zo, want daar was een vasten aangeweid. Dat doen ze tot op heden nog, hè. En dus het antwoord dat ze krijgen is, ik ken hem eigenlijk in het Gronings, want die was van Sert Gijkema. Die zei, van wie moest dat dan? Nee, dat is een grap over, iemand komt aan de hemelpoort en zegt dan tegen Petrus, die hem niet wil binnen laten zitten, maar ik heb nooit gefietst op zondag. En dan is de tegenvraag, van wie mocht dat dan niet? En nou ja, nooit televisie gekeken, van wie mocht dat dan niet? Maar het antwoord van de Heer aan de profeet, via de profeet, is, heb je voor mij gevast? Voor mij hoefde het niet. Ik heb niet gezegd dat je moest vasten. Kom mij dus ook niet vragen of je weer mee moet ophouden. Want ik moet zeggen, de Mozaïsche wet kent helemaal geen vasten. Komt niet voor. Dat de Joden het wel hebben, ja, dat bevestigt wat ik er altijd over zeg. Het is een religie die men uitgedacht heeft. Veel beste mensen zich serieus mee bezig hebben gehouden. Het is een religie die men zelf bedacht heeft, maar. En inderdaad heeft men hier en daar Mozaïsche inzettingen overgenomen. Maar ja, ook volgens onze Nederlandse wet mag je elkaar niet vermoorden. Maar je moet niet zeggen dat ze dat uit de Mozaïsche wet hebben overgenomen, hoor. Ik bedoel, dat in de Mozaïsche wet ook staat, dat kan al wel wezen, maar het is zo voor de hand liggend dat je, om tot dat soort wetten te komen, heb je niet de Mozaïsche wet nodig. Kortom, de Joden kennen een heleboel wetten, maar vreemd genoeg, religie vraagt vasten, onthoud denk van het een of ander, wat het maar is. Het is een bekend verschijnsel. Wij kennen het in het christendom dus ook. Of het uw christendom is, weet ik niet. De mijne is het niet in elk geval. Maar we kennen dat, komt voor. Maar het is niet een Bijbels ding. Voor zover dit vasten van 40 dagen een Bijbels ding is, toch. Dat wil zeggen, voor zover het elders in de Bijbel zou voorkomen, ben ik natuurlijk terecht bij Mozes. Die was 40 dagen op de berg staan. En we hebben niet de indruk gehad dat hij een lunchpakket had meegenomen of andere verversingen. Dus ja, toch. Hoe die in leven gebleven is, ja, dat weet ik ook niet. Maakt me ook niks uit eigenlijk. En daarna kennen we natuurlijk ook nog op dezelfde locatie... kennen wij Elia. Die moest van tevoren flink eten, staat er. En die was ook 40 dagen naar dezelfde berg, de Sinaï. De berg van de wetgeving. De berg waarvan de Mozaïsche wet stamt en daarmee het hele oude verbond. Hier vinden we de Heer Jezus 40 dagen inderdaad in een woestijn. En de Sinaï is in een woestijn, dat weet u waarschijnlijk. Dus ja, of het ook dezelfde locatie was, of de Heer op de berg Sinaï geweest is. Nou, ik denk het wel dus, ja. Niet dat het me veel uitmaakt, maar ik denk dat het daar was. Alleen het wordt niet vermeld. En dan kennen we nog trouwens Saulus van Tarsen, die na zijn bekering, want zo heet het dan toch, arrestatie vind ik eigenlijk een mooier woord hoor. Ten slotte blijft hij zijn leven lang de gevangene van Christus Jezus. Maar goed, en arresteren wil zeggen aanhouden, hè? Stoppen. Hij werd gearresteerd op de weg naar Damascus, niet omdat hij te hard reed, maar het scheelde niet veel, denk ik. Maar toen maar. Maar hij werd gearresteerd op de weg naar Damascus. Hij kwam trouwens wel in Damascus terecht. En daarna was hij de weg kwijt en had hij de meest elementaire vraag over die je maar kunt stellen. Beetje gênant voor een theoloog, namelijk wie zijt gij, heren? Daar heb je een lange opleiding achter de rug en een flinke carrière ook al trouwens. En dan moet je nog zeggen, wie zijt gij, heren? Maar ik kreeg in ieder geval door dat hij dat niet wist. En hij stelde de enige juiste vraag. Al moet dat vernederend voor hem geweest zijn, denk ik. Maar het gebeurde nou eenmaal. En hij vertelt daar zelf over dat hij daarna, met al zijn onkunde, dat hij daarna niet te raden gegaan is bij degenen die voor hem reeds apostelen waren, of althans iets waren in Jeruzalem, maar dat hij terstond, dat hij in plaats daarvan gegaan is naar Arabië en vandaar teruggekeerd naar Damascus en vandaar naar Tarsen, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Heb je dat? Staat in Galaten 1. En wat hij in Arabië moest, wij worden geholpen omdat een paar hoofdstukken verder staat, in hoofdstuk 4 namelijk, dan gaat er over de vergelijking tussen Sinaï en Sion. Tussen Jeruzalem en de berg Sinaï. En van Sinaï zegt hij, dat is een berg in Arabië. En dan heb je alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad waar Arabië genoemd wordt. Dus als er staat in Galaten 1, ik ging naar Arabië. En in Galaten 4 zegt hij volstrekt overbodig, want in de context kan je het missen, doet er niks aan toe wat. Zegt die Sinaï is een berg in Arabië. Waaruit ik dus zonder enige twijfel mijn conclusie trek. Waar is hij geweest in Arabië? Op de berg Sinaï. Als je niet meer hebt dan deze tekst, is dat toch ook maar de enige conclusie. Toch? En de Bijbel meldt er ook verder helemaal niks over. Wat ging je daar doen? Dat ligt ook nog voor de hand. He? Omdat op die berg had Mozes iets gezien dat hij niet mocht doorvertellen. Zo heet dat. Dat heet in Deuteronomium 29, vers 29, heet dat De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Het vers zou niks betekenen, eigenlijk. En toch betekent het wat. Want waarom worden verborgene dingen genoemd? Omdat men weet dat ze er zijn. Want dat had ik gewoon kunnen zeggen. Al wat de Heer gesproken heeft, is voor ons en onze kinderen. Maar dat staat er niet. Dus dat de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbare dingen zijn voor ons en onze kinderen. Dus men wist dat er iets was dat zij niet wisten. Je weet dat er iets is, maar je weet niet wat het is. Dat is de verborgenheid. En tot Mozes wordt gezegd, maar misschien, ik vind het toch eigenlijk wel belangrijk, dit soort dingen. Vanwege de misverstanden die er rondom bestaan. Tot Mozes wordt gezegd, en dat lees ik niet in Exodus, maar in Hebreeën hoofdstuk 8. Daar staat over Mozes dat hij de wetgever was. Dat wil zeggen dat de wet door via Mozes gegeven is enzovoorts. En van die wet en het daarbij behorende priesterschap enzovoorts, naar de ordening van Aaron, het Levitische priesterschap dus, daarvan wordt gezegd dat al die inzettingen onder de wet volgens vers 5 van Hebreeën 8 zijn een voorbeeld en schaduw der hemelse dingen. Die dingen dienen tot voorbeeld en schaduw van de hemelse dingen. Hoezo? Nou, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, dat wil zeggen voltooien zou. De verwijzing is blijkbaar naar Exodus 25, vers 40. Tot Mozes werd gezegd: zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dat betekent dat Mozes op de berg iets gezien heeft. En naar wat hij gezien had, moest hij de tabernakel als zodanig inrichten, inclusief de zogeheten tabernakeldienst, en dus inclusief het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Want daar gaat het hier over. Nou, heb ik vroeger gedacht, ik weet niet wie mij dat verteld heeft, maar ik heb de indruk gekregen van Mozes heeft op de berg een maquette gezien. Wat is een maquette in het Hebreeuws? Nou ja, weet ik niet. En het is Nederlands, een maquette? Is dat een ander woord voor het Nederlands? Een model. Nee, dat is een juffrouw. Met een beetje fatsoenlijke maten. Well, nou ja, toch. Een maquette. Dat is figuurzaagwerk, denk ik altijd. Ik heb er enige frustratie uit overgehouden aan de Christelijke Figuurzaagclub. Onder leiding van, hoe heette die man? Van Dijk heette die van zachte naam. Maar weet het niet meer. Hij is geëmigreerd naar Australië, dus ik kan het niet meer navragen. Wij leren figuurzagen en de hand recht houden en het zaagje recht overeind. Ik let er altijd op. Zie ik weer iemand zo met een figuurzaag. Ho, dat moet recht. Nou ja. Ja, echt wel. Nou ja. En dan maak je een maquette, want dat maakten wij ook op de Christelijke Figuurzaagclub. Maakten wij maquettes van kerkgebouwen en zo. Al die wanden, schuine daken en zo. Echt wel. Ik vond het nog leuk ook. Maar goed, ik kwam nog weer gauw een eind aan. Maar een maquette van de tabernakel, bovendien, daar kom je vanzelf op. Want ja, hoeveel van die dingen zijn er wel niet? Of niet wel? Hoeveel modellen van de tabernakel? Ik ken ze ook uit mijn jeugd. Als broeder Jaap Polderman uit Den Haag, was die geloof ik. Polderman was uit Den Haag, Polderman? Ja, Polderman? Nee? Oh. Nou, die reisde ook het land door met een model van de tabernakel. Die heb ik nogal eens vaak gezien eigenlijk. En hij was niet de enige trouwens. Dus een maquette. Dus, en zo doe je dat, hè. Dan als er iets gebouwd moet worden, wordt er eerst een maquette gemaakt en dan wordt het getoond aan alle aspirant-investeerders. Moet natuurlijk wel geld verzameld worden. Maar goed, en, weet je wel. En dan, u kent dat wel. En wij dachten dus dat Mozes zo'n maquette op de berg gezien had. Het heeft me wat lang gekost tot ik erachter kwam dat het precies andersom was. En dat wat Mozes gemaakt heeft, was de maquette. En wat Mozes gezien heeft, was het echte ding. Alleen misschien moet je er niet al te fysiek over nadenken. Ik denk dat Mozes inzicht heeft gekregen in de werking van het nieuwe verbond. Daarmee inzicht heeft gekregen. Zicht, visie, zie. Inzicht heeft gekregen in het hele heilsplan Gods. Want ja, u weet toch, maar dat is het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 9. Dat die tabernakel dan toch in ieder geval uitdrukking gaf aan dat weliswaar in de loop van de tijd zou eerst het oude verbond komen, uitgebeeld in het heilige. Maar daarna zou het nieuwe verbond komen. Dat is nog een fase verder. Voorbij het gordijn, de bedekking, het voorhangsel, dat wat verborgen is, de verborgene dingen. En daarachter, ja, dat is uitbeelding van het nieuwe verbond. En eigenlijk van een nieuwe schepping met de ark des verbonds en de cherubijnen der heerlijkheid, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar dat staat dan inderdaad een bladzijde verder, wat ik nu citeer. Hè? Heb u dat nog tot zover? Wat Mozes gezien heeft, is niet de inzettingen van het oude verbond. Maar de inzettingen onder het oude verbond zijn een afbeelding van het nieuwe verbond. En hoe dat tot stand zou komen enzovoorts. Dat wat hij gezien heeft bleef verborgen, die zijn ook voor de Heer onze God. Dat blijft bij wijze van spreken achter het voorhangsel. En wat hij maken moest was een afbeelding daarvan. Nou, dat is nou kunst. Nou ja, of Mozes dat zelf dan allemaal kon? Nee, hij had een personeel voor. Bezaliel en Aholiab. Voor de goede orde wijs ik erop dat nog Mozes, nog Bezaliel, nog Aholiab waren Joden. Niet etnisch en religieus helemaal niet. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat er maar bij. Hè. Er was niks Joods aan. Maar wat Mozes gezien heeft daarin op die berg. Ja, in een verrukking van zinnen, of wat? In een hoger bewustzijn, of in een andere dimensie, of in een parallel heelal, of wat je maar verzonnen hebt tegenwoordig aan science fiction. Ik weet het niet. Maar hij heeft daar gezien hoe het werkelijk in elkaar zit. En daarna kreeg hij die uitbeeldingen ervan, maar dat is de kunstzinnige uitbeelding ervan, waarop nu door de schrijver van de Hebreeënbrief wordt teruggekeken en wordt gezegd, kijk, dit is een beeld van dat en dit is een beeld van dat en dat is wat ik jullie nu verkondig. Dat lag al vast in de Oud-Testamentische wetgeving. Als een Jood ben je misschien geneigd om je daaraan te spiegelen en je daaraan vast te houden, maar gij die onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet? Dat was Romeinen 7 vers 1, denk ik. Nou ja. Kortom, wat Mozes gezien heeft is, als ik het in één zin moet zeggen, nieuwtestamentische waarheid. Dat impliceert oudtestamentische, overigens. Want dat is de volgorde, hè. Je kunt niet iets nieuws hebben als er niet eerst iets ouds was. Dat is wat in Hier trouwens ook gezegd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8. En als er sprake is van een nieuw verbond, is het oude dus verouderd en nabij de verdwijning, enzovoorts. Je kunt niet iets nieuws hebben als niet het oude dat was en voorbij gaat. Dat is wat allemaal in die ceremoniën wordt uitgebeeld. Ook in de Levitische of de Aaronitische symboliek en rituelen, enzovoorts. Kortom, Mozes heeft nieuwtestamentische waarheid gezien. Daar komt het op neer. Waarom ook niet? Want het heet wel het nieuwe verbond, maar het was feitelijk niks anders dan de uitwerking van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Dat wil zeggen, de uitwerking van de verbonden der belofte, want zo heet dat in het Nieuwe Testament. En daar heeft Mozes een kijkje op gekregen. Heb je dit nog? Tot zover. Als u het mij vraagt, maar dat is een ingewikkelder verhaal dan dit. Als u het mij vraagt, heeft Elia daar ook zicht op gekregen? In ieder geval zijn positie op diezelfde berg wordt weliswaar niet zo beschreven. Maar wel beschreven als, ja, de eerste krijg je gedonder en onweer en storm en wat je maar krijgt allemaal. Maar de Heer is er niet. Dat is allemaal een uitbeelding van het oude verbond. En toen werd het wind stil. Hoe zeg je dat? Komt erop neer. Zachtruisende wind of zo. Hoe dat maar heet. In ieder geval het einde van het oordeel of zo. Toen was de wind stilte. En toen moest hij wat gaan doen nog. Kreeg hij een paar opdrachten mee. En dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En de situatie daarin. Nou goed. Dat was Elia. De aardigheid is natuurlijk dat we in het Nieuwe Testament komen we Mozes en Elia tegen, met name genoemd, samen met de Heer Jezus, die heeft ook 40 dagen is in een woestijn, als u mij vraagt op een berg, misschien niet meteen, maar er staat wel degelijk dat hem geleid werd op een hoge berg. Dat is een van de drie delen van de verzoeking in de woestijn. En je komt Jezus met Mozes en Elia tegen op één berg. Der verheerlijking. Hij bindt hen aan elkaar, om zo te zeggen. Alle drie 40 dagen op één berg, ongeacht welke het is. De berg der verheerlijking weten we tot nog toe nog steeds niet. Daarom heeft iemand ergens een bordje neergezet. Want ja, anders weten de toeristen niet waar ze hun geld kwijt kunnen. Hè? Ik geniet ervan, van die dingen. Zat ze op bord neer en ze wordt Sionspoort. Ze weten niet waar Sion was. Ja, ergens in Jeruzalem, maar waar was Sionspoort. Er zat een groot bord bij enzovoort. En dan leiden ze naar een grafmonument van David. En ze wekken heel nadrukkelijk de indruk alsof David daar begraven ligt. Het is daar donker. Mag er geen foto's maken, weet ik zeker. Want ik heb van de week mijn foto's nog bekeken. Maar je ziet echt niks. In den duister. En je moet stil zijn daar. En niet te veel mensen erbij. En dan mag je dan langslopen. Er is niks. Het is een kleed en een paar kaarsen. Je had net zo goed in een Romeinse kerk kunnen zijn. Maar ze zetten daar borden neer. Hier is het dan. Een avondmaalzaal. Of hoe dat maar heet. Ze hebben er een Latijn woord voor. Maar laat maar zitten. En dan brengen ze je daartoe. Hier is het. En dan... Dat kan niet, want heel Jeruzalem is verwoest geworden onder de Romeinen. Geen steen op steen gelaten worden, het terrein geëgaliseerd. Er is niks meer uit de tijd van Jezus. Maar doe maar. Maar ze wijzen het aan. Maar wat wij vinden is dus Jezus, Mozes, Elia. En dan hebben we nog, maar die is misschien wel geheim. We hebben nog dat de apostel Paulus daar geweest is. Want ja... Ik ging te raden, heb je dat gelezen in Galaten 1? Ik vind hem prachtig. Je moet namelijk langzaam lezen en goed lezen wat er staat. Want het is geschreven in de dagen dat mensen hun woorden nog zorgvuldig kozen. Dat is inderdaad lang geleden. In Galaten... Hoofdstuk 1... Hij was namelijk een grote methode. Ik weet niet wat dat in het Hebreeuws is, ook niet in het Grieks trouwens. Onder de Joden. Dat hij namelijk vers 14 in het Jodendom toenam boven velen van zijn ouderdom. In zijn geslacht, zijn generatie. Zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen, zegt hij. Niet de Mozaïsche inzettingen, mijn vaderlijke inzettingen. En er komt een lange zin. Maar wanneer het Goden behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, met de tussenzin die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Maar goed, wanneer het Goden behaagd heeft zijn zoon, let op, zijn zoon. We waren bij, deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mij wel behagen heb. Dus we hebben hier alweer een kortsluiting. Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik, die zoon, door het evangelie onder of in de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan. Te raden gaan is informatie inwinnen en zelfs juridische informatie inwinnen. Dat wil zeggen, informatie met betrekking tot het recht. Dan ga je te raden. En dat is niet maar alleen een vrijblijvend advies, hè, te raden gaan. Het is, je wil een gerechtelijke uitspraak. Dat is te raden gaan, want de raad is de rechtbank. Zie? En die doet uitspraak bij voorraad. Dan hebben ze van tevoren overlegd. Schijnt uitzonderlijk te zijn, daarom moet het vermeld worden. Maar toen maar. En zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben namelijk niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die al voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië, zodat je het bij elkaar optelt en weet, hij ging niet te raden bij vlees en bloed, waar dan wel? Bij de geest, dat is het goede woord. Als dit vlees en bloed is, dan is het geest. En ik ging naar Arabië, waar is die geest dus? In Arabië. En keerde wederom naar Damascus. En hij vertelt niet wat er in Arabië gebeurde, behalve dat hij daar te raden gegaan is. Wat is er in Arabië, is dus de volgende vraag. En dan moet je één bladzijde omslaan, of zoiets, één velletje omslaan. En dan staat er in vers 25 van Galaten 4. Hagar is Sinai. En Sinai is een berg in Arabië. En dan hebben we je antwoord. Hij is dus naar de Sinai gegaan om raad. Dat is, als ik het zeg, klinkt het misschien heel gemakkelijk, maar dat was het waarschijnlijk niet. Maar je zou toch, als je een beetje opleiding gehad hebt, zoals Saulus van Tarsen, zou je kunnen denken, ja, als ik nou met de Bijbel in mijn hand, de hele Tanach, de wet, de psalmen en de profeten er niet uitgekomen ben, dan moet ik terug naar de bron. Als ik dan verkeerd zit, de Heer dus niet kent, blijkbaar, dan moet ik terug naar de. Waar komt het dan allemaal vandaan? Nou, het komt van de Sinai. En toen heeft hij de stoute schoenen aangetrokken, heet dat in mooi Nederlands. En hij is gaan kijken wat Mozes gezien heeft. Ach, misschien heeft hij het niet zelf bedacht. Want dit verzin ik natuurlijk ook, maar misschien heeft de Heer wel tegen hem gezegd dat hij daar naartoe moest. Misschien heeft de Heer wel gebruik gemaakt van, hoe heette die profeet, Ananias, of althans die broeder in Damascus, gezegd tegen Saulus van Tarsen, ga jij maar eens naar de Sinai. En die ligt in Arabië. En dat is Saoedi-Arabië, het heet nog zo trouwens. Arabië, Saoedi, dat slaat op het koningshuis. Dat is de naam van het koningshuis. Maar goed. Het vroegere Moab, zeker. Uit het Oude Testament. Daar is hij naartoe geweest. En het vervolg hierop vinden wij, want ik ben nou toch in de buurt, één bladzijde terugslaan, want het staat dicht bij elkaar. Eén bladzijde weer terug. Het staat in 2 Korinthe 12. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren... dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat wil zeggen, niet de hemel van de vogeltjes, zelfs niet die van de sterren, maar de derde hemel, dat is die onzienlijke wereld. Waarvan hij dan zegt, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Ik moet aannemen dat hij zich dus niet meer bewust was van zijn aardse omstandigheden, gevoelens of wat dan ook maar. Dat heet elders, zoiets heet elders, een verrukking van zinnen. Dan is de communicatie met de omgeving compleet afgesloten enzovoort. En dan gebeurt er wat anders. Ja, verrukking van zinnen. Ik denk dat dat met Mozes ook gebeurd is. In ieder geval een kijkje gekregen in de hemel, waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. Een andere wereld. Zie? Nou ja, een hogere wereld. En dan zegt hij het nog een keer. Ik ken een mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Let op. Dat paradijs niet een eigen naam is, maar een zelfstandig naamwoord. Dat betekent gewoon een hof. Ja. Eigenlijk een koninklijke hof. Leuk hè, dit koninklijke hof. Maar het hof is per definitie al koninklijk. Althans in het Nederlands hè. Het hof. Want als het alleen de tuin is, heet het de hof. Toch? Ja. Het is een omtuining. Het is een hof. Het is een inperking. En als het echt een mooi onderhouden tuin is. Dat is geen natuur. Kom op, dat is geen natuur. Dat wil je niet in je tuin, de natuur. Kom op. Hè? Wat zei je? Onkruid. Ja, dat is de natuur, ja. Dat weet je niet, is slakken en zo. Slakken en ratten en mollen. Dat moet je niet willen. Nee, paradijs, een hof. Een beetje paleis heeft nog steeds één hof. Van voren en van achteren. En rhododendrons. Want je moet toch ergens je rotzooi kwijt. Nou ja, doe maar. Een hof. En zoiets heet een parat, in parat met een D aan het eind, heet dat in het Hebreeuws. En dat is geworden via het Latijn tot paradijs. Het is pardoes een paradijs geworden, ja. Een paradijs. En wij gebruiken de term ter aanduiding van de Hof van Eden. En via de Joodse traditie wordt de term ook gebruikt voor de goede kant, zal ik maar zeggen, de rechterkant van het dodenrijk. Dat heet ook paradijs. En dan heb je nog de hemel. De hemelen. Wordt ook paradijs genoemd. Althans, voor zover het de goede kant is. Want daar heb je ook altijd nog de verkeerde kant. Die van de duivel namelijk, die woont daar nog steeds. Hè? Nou goed, in ieder geval Paulus, want hij zegt, ik ken een mens, dat is hij gewoon zelf. Hè? Als je dat onder Engelsen zou voorlezen in het Engels, hoef je dat niet uit te leggen. Iemand die zegt, ik ken een mens of somebody, iemand, dan bedoelen ze zichzelf. Hè? Omdat ze niet I willen zeggen. Ai, dat doe je alleen als je Shakespeare voorleest, hè. Ai, het is ai. Nou ja, doe mij er maar twee, denk ik altijd. Twee eieren. Maar goed. Maar Paulus is opgetrokken geweest tot in de hemel. En daar heeft hij dingen gehoord die het een mens, maar dat is hij nog steeds zelf. Ik ken een mens die. En het is, een mens heeft daar dingen gezien, maar hij is het zelf. En het is die, een mens niet geoorloofd te spreken. Dat is hij ook zelf, die mens. Het is hem niet geoorloofd over te spreken. Nou is het probleem hier, dat als je de voorgaande 11 hoofdstukken niet gelezen hebt, dan kan je misschien nog op de gedachte komen dat God hem wel wat heeft laten zien, maar dat hij zijn mond erover moet houden. Per slot kunnen we ook wel een stuk of 10, misschien wel 20 teksten vinden waar staat dat de Heer tot zijn discipelen zegt dat ze niet mogen verder vertellen wat zij gezien hebben. Toch? Ja, maar als je wel de voorgaande 11 hoofdstukken en bij voorkeur ook nog de voorgaande 16 hoofdstukken van de eerste Korinthebrief gelezen hebt, dan weet je van wie het niet mocht. Nou, van de Korintiërs niet. Dat is een frustratie aan het eind van twee lange brieven. Nog steeds. Zij willen het niet horen. Zij willen niet horen over dat een christen der wereld, der zonde en der wet gestorven is en hier op aarde dus geen rechten meer heeft en in plaats daarvan een hemelse positie heeft ontvangen, niet onder de heerschappij van de wet, laat staan de Joodse, maar onder de heerschappij van de genade. Die laatste categorie heet namelijk vaste spijs, maar dat is de terminologie in Hebreeën 5. Nou ja, in 1 Korinthe ook hoor. Want er staat, gij zijt geworden die melk van nodig hebben, enzovoorts. Hè? Jonge kinderen, enzovoorts. Baby's. Maar de vaste spijs heeft betrekking op de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. En ik denk dat de Heer Jezus precies dus hetzelfde gedaan heeft, al of niet omdat het moest, omdat het hem opgelegd werd, of de Heer heeft, of God moet ik eigenlijk zeggen nu, heeft zo zijn wegen, zijn methoden met zijn mannen, met zijn dienstknechten, de mannen Gods. En misschien heeft hij Jezus ook uitgenodigd om net als Mozes en Elia voor hem te verschijnen of bij hem te verschijnen op de berg. De berg, Sinaï. He? Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat je die drie schriftgeleerden die ik nou genoemd heb, gelaten 1, gelaten 4 en 2 Korinthe 12, dat je die netjes naast elkaar moet leggen. Ik ben te raden gegaan bij de geest. Ik ben gegaan naar Arabië om te raden te gaan. En waar heeft hij zijn wijsheid vandaan? Nou, hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Wanneer en waar dan? Nou, toen hij in Arabië was. Want anders betekent dat niks meer. Dat is het logische verband tussen die. Dus dan kom ik aan 4 personen die op deze wijze inzicht hebben gekregen in toekomende dingen. Dat is op zich op niks bijzonders. Want je mag toch in de eerste plaats moet je aanvaarden dat God nou eenmaal spreekt over toekomende dingen. Zo stelt hij zichzelf ook in het Oude Testament bij gelegenheid voor. Ik vertel u wat komen gaat. Ik spreek de toekomende dingen. Dat kunnen afgoden niet. Die zijn stom. Die hebben sowieso niks te zeggen. Ze stomme afgoden. Ik vertel je de toekomende dingen waaruit je kunt zien dat ik het ben. En wie ik ben. En als dan God profeten heeft, ja, waar spreken ze dan over? Over de toekomst. Vandaar dat wij in het algemeen denken dat profeteren betekent toekomst voorspellen. En dat is het niet. Ja, in de praktijk meestal wel, maar dat is niet de betekenis van de term. Profeteren is gewoon, heeft gewoon de betekenis van het woord van God rechtstreeks, niet via de schrift, maar rechtstreeks doorgeven. Het woord voor een profeet is nebbe. Dat wil zeggen, het is ons woord snavel. Een nebbe, daar kent u toch, weet wat een nebbe is? Dat is een mond, maar dan van een vogel. Dat is een snavel, zoek hem maar op in je woordenboek. Maar het is het Hebreeuwse woord voor een mond. Er zijn meerdere woorden voor. Je hebt ook het woord vee of pee, maar dat is het woord alleen voor een gat, voor de opening. Maar als er gesproken wordt, dan is het dit woord. Een profeet is dus de mond Gods. De profeet des Heeren is een mond des Heeren. Zie? Nou ja, en waar spreken ze dan over de profeten? Over de toekomst. Hebben ze daar dan verstand van? Nou, sommigen hebben in de toekomst mogen kijken, rechtstreeks. Waaronder deze op de berg Sinai. Anderen kregen zicht op via visioenen, die in het algemeen dan ook trouwens een overdrachtelijke betekenis hebben. Want het zijn beelden die voor mensen eventueel begrijpelijk zijn, althans kunnen fungeren als kapstok om bepaalde zaken te kunnen onthouden. Dat doe je met beelden. Dat is ook de essentie, als het goed is, van beeldende kunst. Dat in vormen abstracte zaken worden uitgedrukt. Zie? Nou ja. Kortom, 40 dagen. Hoezo 40 dagen? Wel op dezelfde wijze. Onthechting, want dat is wat vasten voorstelt. Symbolisch. Onthechting van aardse dingen. Vandaar dat nogal wat religies dat eisen van de mens, dat je op bepaalde tijden vast. Als je dat lang genoeg doet, krijg je vanzelf hallucinaties. Zinsverrukking, dan werkt het allemaal niet meer goed. En dan sta je misschien open voor geestelijke activiteiten. Geestelijke entiteiten. Alleen, het is levensgevaarlijk natuurlijk, omdat de wereld als zodanig geregeerd wordt door de duivel. Hè? En wij zijn gewaarschuwd dat we aan de Bijbel niks meer toe zouden doen of af zouden doen. Dus ik heb er ook verder niks mee. En als vasten alleen niet helpt, heb je altijd nog de goedkopere, althans snellere methode van de verdovende middelen. Waarvan men dan zegt, ja, die geven je een gevoel van bevrijding en ruimtelijk en inzicht enzovoort, panorama. Oh nee, die vergroten de waan, ontrukken je aan de realiteit van het leven als zodanig enzovoort. En dat doen leugens ook. Dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Mensen worden dan bedrogen. Bovendien, ze kunnen erover vertellen, een geweldige. En dan vraag je hem, nou, wat dan? Wat heb je dan gezien? Ja, dat was geweldig en dat was mooi. Kleuren en vormen. En? Weet je nou hoeveel 3x3 is? Ik bedoel, hè? Weet je hoe het voetballen gaat aflopen? Wie de kampioen wordt van het jaar? Nou, weten wij dat natuurlijk. Wie de kampioen wordt. Maar goed, dus dat is een slecht voorbeeld. Maar dat terzijde. Maar begrijp je wel, wat dan? En dan echt niet, helemaal niks. Het geeft zo'n lekker gevoel, het geeft een warm gevoel. Nou, heb ik daar ook nog een opmerking over, maar die zal ik maar niet plaatsen nu. Het lijkt me niet verstandig. Maar, kom op. Maar wat er gebeurt is inderdaad dat deze mensen op een of andere wijze inzicht krijgen in het werk Gods en ze beroepen zich erop. Ze hebben wat gezin. Zie? En het kunstwerk van de tabernakel, later natuurlijk de tempel, is inderdaad een kunstwerk. Het is een uitbeelding van geestelijke waarheid. Zie? En de bedoeling is dat die rituelen dat ook zijn. Beelden van toekomende dingen heet het in het algemeen, want het wordt natuurlijk geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd. Kortom, het is het lot van de profeet enige malen. En de Heer Jezus wordt daartoe gerekend, tot de profeten. Hij wordt ook zo genoemd bij gelegenheid. Hij noemt zichzelf, noemt hij een profeet. Nou, hij zei in ieder geval, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Hij had het heus over zichzelf. Toch? Een profeet. Een man gods wordt hij genoemd, ook in het Nieuwe Testament. Dus een profeet. Waarna de vraag is, maar was hij dan niet de zoon van God? En weet u wat de ellende is met deze problematiek? Als iemand die vraag stelt of zoiets poneert, dat hij toch de zoon van God was of is, of dan baseert men dat idee eenvoudig, enkel en alleen op de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Dan is hij door God verwekt. En aangezien hij van het mannelijk geslacht was, want andere dingen had men toen nog niet uitgevonden, was hij dan dus de zoon van God. En dan moet ik u zeggen, dan zit je er helemaal naast. Want als hij dat ooit niet was, de zoon van God, was het toen. Eventueel in zijn eventuele pre-existentie van wie? Daarom zeg ik eventueel. Van Christus? Ja, pre-existentie, maar dan was hij niet de Christus. Pre-existentie van Jezus? Dat kan ook niet, want het is pas Jezus als hij geboren wordt in Bethlehem. Dus je hebt al moeite met de uitdrukking en dus met de discussies hierover in elk geval. Maar in zijn aardse omwandeling, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, gewoon vanwege de voorgaande verzen, was hij de knecht des Heren. Heb je dat nog? De knecht des Heren. Dienstbaar, dat is niet de zoon van God. Dat heeft men ervan gemaakt, maar ik hoop dat, ja, elke keer probeer ik het weer uit te leggen, elke keer kom ik weer van de andere kant. Maar dat heeft men ervan gemaakt omdat er mensen zijn die geen christenen willen wezen, of die iets hebben tegen christendom of christenen. En christenen, dat zijn de lui die geloven dat Jezus God is. Oké, dat Jezus de zoon van God is. Dat Jezus de tweede persoon. Dat is helemaal een volstrekt onbijbels begrip, maar goed. De tweede persoon van de Godheid is. Maakt mij ook niet uit ook, maar goed. En dan christenen verdedigen zich daartegen door te zeggen, ja, nee, maar hij is wel degelijk. Jezus is God. Ja, Jezus is de zoon van God. Hij is tweede persoon van de God, tweede leren ze, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat is hier wel zeker. En dan worden er allerlei bewijzen bij elkaar verzameld enzovoort. Ik heb u dat waarschijnlijk ooit wel eens verteld, want ik sta hier niet voor het eerst. Ik heb eens een keer mijn best gedaan, dat was niet zo moeite trouwens, om alle teksten, alle argumenten bij elkaar te vegen dat Jezus God is. Dat is niet zo moeilijk, want dat is natuurlijk een van de belangrijke fundamenten van heel het christendom. Jezus is God. En toen ik die bij elkaar had, wist ik zeker dat het fout zat. Al die argumenten. Dat is hij wel, maar de argumenten, de bijbelteksten, de schriftgedeelten, gaan niet over Jezus in zijn aardse omwandeling. Die gaan stuk voor stuk, geen enkel uitgezonderd, ze gaan over de opgestane en daarmee de verheerlijkte Jezus, die daarmee gesteld werd tot Christus. Hebben u dat nog? En waarom staat dat in de Bijbel? Als het dan allemaal zo vanzelfsprekend is. Nou ja, omdat het niet vanzelfsprekend is. Omdat hij hier op aarde was de mens. Vertegenwoordigend zelfs de hele mensheid. En op aarde kwam in gelijkheid des zondige vreesjes. En hoe het allemaal maar heten mag. En u kent die teksten toch? Dat was het dan. En dan kun je wel zeggen, ja, maar hij was toch ook God. En heeft men uitgevonden dat hij als wiskundig wonder is. Want hij is 200%. Dat kan niet, want 200 per 100. Procent per 100. Je kunt niet 200% zijn, maar men zegt, ja, hij was 100% mens. En hij was 100% God. En die opvatting alleen al vind ik persoonlijk een bewijs dat je compleet de weg kwijt bent. Dit kan niet. Volstrekt onmogelijk. Het is ook niet zo. De Bijbel leert het ook niet. Maar je zit vast aan blind het navolgen van wat geleerd wordt in een traditie. Dat geldt niet alleen voor theologie of bijbelkennis of iets dergelijks. Dat geldt voor je wiskunde, je aardrijkskunde, je geschiedenis ook. Hè. Je moet gewoon leren wat je verteld wordt. En dat als je dat dan je eigen gemaakt hebt, kun je er weer in lesgeven enzovoort. En laat dan niemand komen zeggen dat het toch anders was. Toch? Dat is het probleem. Bovendien raak je dan je baan kwijt als je zegt dat het anders was. En dat wil je niet. Je moet je pensioen halen en al dat soort dingen. Dus ja, ik heb daar ook alle begrip voor. Daarom leg ik het u even uit hoe dat nou eenmaal werkt. Maar doe maar. Van de week kwam ik het weer tegen een of andere. Oh ja, ik had een. Ik geloof zelfs een stuk van een cursus van Scofield of een uitgave van Scofield die ergens in Amerika nu nog wordt uitgegeven. Toen dacht ik, hoe bestaat het? Wie doet dat dan? Wie geeft dat dan uit? En dan kom je bij een of andere spul te maken. En dan, wie zijn wij? About us, enzovoorts. En dan krijg je meteen een verhaal. Wij geloven in. En dan komt het hele verhaal voorbij. Over drie enige God met drie personen. En weet je veel, komt het hele verhaal voorbij. Wie vraagt daarom? Hoe komen ze erbij? Nou ja, omdat alle geloofsbelijdenissen die wij kennen sinds Nicea, zal ik maar zeggen, beginnen met, ik geloof in een drie enige God. Toch? En om zich daarmee te identificeren met het algemeen aanvaarde christendom, ja, beginnen ze dus met dat verhaal weer. Maar waar staat dat dan in vredesnaam in de Bijbel? Het is het wegredeneren van de meest fundamentele Bijbelse waarheid, dat degene die geboren werd in Bethlehem kwam hier als mens, had zichzelf ontledigd, daar schrijven ze dan hele boeken over. Over de kenosis, heet dat, uit Filippenzen. Hij heeft zichzelf vernietigd, staat er. Hoewel hij in de gestalte gods was, heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Is de mensen gelijk geworden. Maar men wil dat liefst zoveel mogelijk wegredeneren. Of zeggen, ja, dat gaat alleen maar over die 100%. Maar dan nog, wil men dat niet accepteren, want er blijft toch. Maar hij was God op aarde, weliswaar in een vermomming. Maar wij laten ons niet bedotten, wij weten het beter. Hebben we die nog? Ja, het spijt me, ik zeg het niet zo netjes misschien, maar laten we het dan toch maar even duidelijk stellen. Hij kwam op aarde als de dienstknecht, vernederd. Aarde is nogal laag, namelijk vanuit de hemel gezien. Vernederd en zelfs nog verder, Filippenzen 2, en nog verder vernederd, namelijk tot de dood, ja, de dood des kruises. Ja? Is dat goddelijke heerlijkheid? Nee, dat is schande. Het kruis. Geen grotere schande dan het kruis. Moet nog ergens een boek hebben liggen. Dat is niet eens een christelijk boek, maar er wordt in uitgelegd wat de kruisiging eigenlijk is. En waarom de Romeinen dat deden en wat dat in de praktijk voor praktische betekenis heeft enzovoorts. Verschrikkelijk. Hè? Nou ja. Nee, wat wij vinden is die mens, dat wil zeggen die knecht des Heren op aarde, want zo stond het in Jesaja. En die knecht werd geleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. als een profeet. 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes, net als Elia, of ongeveer zoals Elia, net wat u wil. En daarna gebrek aan voedsel, dat wil zeggen de aardse omstandigheden die zijn zwak geworden. En toen kwam de verzoeker en dan komt het ene onderwerp, het enige onderwerp van die hele verzoeking in de woestijn, is die van: indien gij Gods zoon zijt. Waarbij dus essentie is dat de Heer Jezus uitgedaagd, nee, verzocht, laten we het woord maar gebruiken, verzocht wordt om zich te manifesteren als God. De eenvoudige vraag die zich dan aandient is: kon dat dan? Kon hij dat? En mijn antwoord is, nou, mijn beste weten, en ik zeg er meteen bij, en zo heb ik het van oorsprong van thuis ook geleerd, dat kon, maar dat heeft hij niet gedaan. En daarmee heeft hij de verzoeker wederstaan. Want als hij wel van zijn goddelijke attributen zou hebben gebruik gemaakt, mogelijkheden gebruik gemaakt, dan had hij daarmee meteen weer een eind gemaakt aan zijn aardse bediening, zijn roeping, zijn functie als knecht des Heren, als leidende knecht des Heren uit Jesaja enzovoorts. Dat is wat het is. Zie? Kortom, dit is de verzoeking. De verzoeking is niet om eens iets geks te doen, of om zich eens te misdragen of zo, om allerlei ethische wetten te overtreden of iets dergelijks. De verzoeking is dat hij zou zeggen: oké, maar nou grijp ik terug naar mijn godheid die hij had afgelegd. Want zo heet dat. Vraag me niet om dit uit te leggen. Dit is voldoende. Meer zegt de Bijbel daar niet over. Hij had zich ontledigd. Hij had zich daar weer mee kunnen vullen, blijkbaar. En dat is het belangrijkste deel van de lijdensweg van de Heer Jezus. Dat hij al die jaren, bij wijze van spreken, de gelegenheid had om te zeggen: ik hou ermee op. En andersom, want dit staat zo niet in de Bijbel, maar dat blijkt hieruit, uit die verzoeking hier. Maar andersom staat wel in de Bijbel, namelijk dat God hem ook heeft uitermate verhoogd, omdat hij de weg van de uiterste vernedering gegaan is. En God heeft zijn gebed verhoord op grond van dat hij Hebreeën 5, op grond van dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Heb u dat nog? Of op grond van zijn geloof. Dat is zijn trouw dus. En dat is weer Romeinen hoofdstuk 5. Er zijn meer schriftplaatsen, maar deze zijn de meest essentiële, denk ik. Dat weet ik ook niet, maar dat zijn de meest essentiële. Leg ze maar naast elkaar. Het gaat juist om dat de Heer hier op aarde als mens geleefd heeft. Ook hij als profeet, zodat inderdaad God door hem werkte met wonderen, tekenen en krachten. En, want dat staat ook zo in de Bijbel vermeld. Petrus noemt het in Handelingen 2 enzovoorts. Een man Gods onder die de betoont door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en wat er maar was. Ja, net als Elia en Mozes en wie het maar waren. Hebben jullie dat nog? Daarmee bewijs je alleen dat hij een profeet was, maar niet dat hij God was in de praktijk. En daar gaat het natuurlijk om. En helemaal bespottelijk vind ik, sorry dat ik het zo zeg, maar helemaal bespottelijk vind ik het idee van dat de Heer iemand een vrouw haar zonde vergaf en dan zegt men: ja, dat kan alleen God. Dus hij was God. Maar zal ik u zo wat zeggen, ik vergeef ook al uw zonden. En ik ben niet God. Verre van dat. En dan bidden ze het onze Vader. Wij vergeven ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan kom je tegen dat de Heer tegen zijn vrouw zegt: dan vergeef ik u ook. En dan zeggen ze: dat kan alleen God. Dat is bewijs van zijn godheid. Dat vind ik toch wel erg beneden peil. Maar terug naar Matthäus 4. De verzoeker, tot hem gekomen zijnde, vers 3, zeide: indien gij Gods zoon zijt. Maar u weet langzamerhand, dat heb ik niet gezegd, maar ja. U weet langzamerhand dat het woord zoon door ons weliswaar gebruikt wordt voor een mannelijke nakomeling. En dat is niet geheel onbijbels. Maar het begrip zoon in essentie veronderstelt een erfgenaam. En een volwassen iemand. En het probleem wat er aanhangt is dat zulke termen gebruikt worden anticiperend. Dat wil zeggen dat ook over jonge kinderen gezegd kan worden: dit is mijn zoon. Maar dat zal dan altijd nog moeten blijken later. Dus hooguit de getuigenis van: dit is de bedoeling. Ik zal u een voorbeeld geven uit de Bijbel. Het is geen goed voorbeeld, maar het is wel een mooie. Als je in Genesis 37 begint te lezen, bij de woorden: Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, of een jongeling, ik weet niet precies wat er staat, want daar gaat het me nou niet om, van 17 jaren enzovoort. En hij krijgt van zijn vader een veelvervige rok enzovoort. Dan weet je wat er aan de hand is. Toch? Dan weet je, dit gaat hem worden en dat heeft Jacob ook al bedacht. Dit gaat de volgende eerstgeborene worden in de volgende generatie. Die gaat tot zoon gesteld worden. Alleen dan moet je nog wachten tot hoofdstuk 48 voor het gebeurt. Niet een goed voorbeeld. Oké. Dan is Rebecca zwanger van een tweeling. Men heeft mij verzekerd dat het een twee-eige tweeling was. Esau en Jacob. En tot Rebecca wordt gezegd: twee naties zullen zich scheiden enzovoorts. En de meerdere zal de mindere dienen enzovoort. Dus je weet meteen dat de jongste van de twee, ze moeten nog geboren worden. Maar eer dat zij geboren waren is al gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. En Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik probeer het te citeren uit Malachi. Want dit staat niet in Genesis. Maar doe maar weer. Dat van een lief gehad en gehaat enzovoorts. Maar doe maar. Maar er staat van tevoren al vast. Maar het moest nog gebeuren en het had nog heel wat gedoe tot gevolg, toch? En het was tientallen jaren later. Toen Jacob met enige slinkse streken, ingefluisterd door zijn moeder. Zo gaat dat. Zijn vader voor in het ootje nam. Waarna wij later trouwens de indruk krijgen dat Isaac de hele familie in het ootje nam. Omdat hij door geloof Jacob gezegend heeft. Hè? Zo, weet u nog? Maar dat was pas de zoonstelling. Dat kwam pas later. En dit zijn eenvoudige voorbeelden, maar we hebben ook wat schriftplaatsen in de Bijbel waarbij vermeld wordt: de koning heeft de zonen die. Zijn zonen zijn die en die en die en die en die zijn zoon. Dus die laatste wordt twee keer zijn zoon genoemd. Waarom? Omdat dat de erfgenaam wordt en daarom wordt die laatste genoemd, want daar gaat het verhaal mee verder. Heb u dat nog? De zoon is niet maar de aanduiding van een mannelijke nakomeling. Nou ja, enzovoorts. Indien gij Gods zoon zijt, ja, dan gaat niet of de Heer Jezus wel maagdelijk verwekt is geworden door de Heilige Geest. Dat is het punt niet. Het punt is dat hij als zoon van God zou hij degene zijn aan wie al het oordeel gegeven zou worden. Die in wie alle beloften Gods ja en amen zouden zijn. Was hij dat? Je kan je voorstellen dat de vader zegt: gij zijt mijn zoon. Dat hoef je niet voor te stellen, dat zei je ook, want er staat er een paar versen terug in 3 vers 17. Met hiervoor, deze is mijn zoon. Maar dat was prematuur. Heb je dat nog? Zo werken die dingen. Er is niks bijzonders aan. Dat is niet specifiek Bijbels. Dat is algemeen. Dat is normaal spraakgebruik. Zie? En in de Bijbel wordt het ook zo gedaan, ja. Maar die zoon, dat is de bouwer. Want dat is het woord. Ben in het Hebreeuws. Ik zal je niet wijzen op de etymologische verband tussen ben en bouwer. Dat is misschien te ingewikkeld, maar een ben is een bouwer. En in Duitsland is dat een boer, maar een boer is ook een bouwer. Ik ben het vaak tegengekomen, hoor. Beroep, bouwman. Ja, sommigen heten zo, bouwman. Van de achternaam, dus een goede Nederlands achternaam. En sommigen hebben het als beroep bouwman. Achteraf bleek dat zo iemand niet werkzaam was in de bouw. Maar toch, hij was landbouwer. Zo iemand heet een bouwman. Hij bouwt iets. Huizen of iets aan of de landbouw. Je vindt die twee dingen trouwens samen in één adem. In 1 Korinthe 3 is het, geloof ik. Over Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Ja, is nou akkerwerk of gebouw? Nou, iets wat gebouwd wordt. Die teksten heb je niet in het rijtje staan van dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling. Maar je zou hem erbij moeten noemen, hè? Waar we worden gebouwd. De bouwer bouwt ons tot zijn gemeente, zijn oogst, zijn wat het maar is. De bouwer, het is niet maar een nakomeling. Was dan een nakomertje. Het is, hè, de zoon is de erfgenaam. Dat is de zoon, zeiden ze. Oké, het is een gelijkenis. Dat is de zoon. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Lees hem maar 3 keer. Dan zie je dat zoon betekent erfgenaam. Nou ja. Abraham zei het trouwens van zijn knecht, die Damaskener. Die zal mijn zoon zijn. Ik geloof dat ze het wegvertaald hebben met mijn bezitter of zoiets. Zoiets, hè? Genesis 15. Ik weet niet hoe ze het vertaald hebben, maar er staat echt het woord zoon. Maar doe maar. Indien gij Gods zoon zijt. Nou, dat moest hij nog worden. Hij was bezig dat te worden. Hij had het te druk mee. En een van de aspecten daarvan was dit. Daardoor stond hij hier tegenover de tegenstander. Indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven. Dat is het antwoord op de hele discussie. Vanaf de kant van de Heer dus. Hè. De kant van de tegenstander is de Heer te verleiden om zijn godheid te grijpen. Wat zei dan God? Voor alle praktische doeleinden niet. Maar het veronderstelt dat hij die mogelijkheid wel had. Hetgeen later ongetwijfeld, door mij niet betwijfeld namelijk, een belangrijke rol speelde in de zogeheten scène in Gethsemane. U weet wel dat hij in gebed was en bloedzweten enzovoort. En moest zeggen of zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Enzovoorts. Wat moet je dan? Moet je je voorstellen dat hij de mogelijkheid heeft, blijkbaar. Anders is dit geen verzoeking, hè? Anders is dit geen verzoeking. Bestaat dat het is, maar het betekent dus dat hij de mogelijkheid had om te zeggen, daar ben ik weer. Maar het is meteen het einde dan van zijn dienstwerk als knecht des Heren. Zie je? Maar hij was een knecht onderweg naar de zoonstelling. En dat is een volstrekt Bijbels beginsel. En hij antwoordt dus met het woord van God. Want wat mag van een mens, wat moet van een mens verwacht worden? Dat hij zich houdt aan het woord van God. Oké, dat hij trouw is aan het woord dat God gesproken heeft. De prediker zei, God is in de hemel, en jij bent op aarde, dus zal mijn mond maar houden. En vooral luisteren. Zet niet nabij om te spreken, maar om te horen. Jacobus wist het ook, die zei, laat die woorden weinig zijn. En de Heer Jezus zei het ook, laat die woorden weinig zijn. Dat is Matthäus 6, daar zijn we nog niet. Dat is een bladzijde verder. Nee, twee bladzijden. Nou ja, twee velletjes omslaan. Laat die woorden weinig zijn. Waarom bid gij dan aldus, enzovoorts. En dan volgt het zogeheten onze vader. Een mens heeft niet zoveel te vertellen aan God, of bij God, of tot God. God vertelt aan de mens wat, en de mens wordt geacht dat tot zich te nemen en daar trouw aan te zijn. En dus, er staat geschreven. Dat is ook de repliek van de Heer zelf. Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Eventueel alleen maar, de mens zal leven niet door brood, maar door alles wat de mond Gods uitgaat. Dat heet dan meteen voedsel, dat woord van God. Sluit aan bij, inderdaad, Johannes 1. God is woord, betekent God die spreekt. En als God leven is, komt zijn leven naar buiten, wordt geopenbaard en overgedragen door zijn adem, dat wil zeggen door zijn woord. Zie? Bij alle woorden door de mond Gods uitgaat. Brood is daar een beeld van, eventueel. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad. De heilige stad. Een term die een enkele keer gebruikt wordt voor Jeruzalem. Meer in liederen, denk ik, dan in de Bijbel zelf. Maar toen maar. En stelde hem op de tinnen des tempels. Nou ja, de tinnen is de top, de piek of wat dan ook. Of hij dan inderdaad op de nok van de tempel gestaan heeft, weet ik ook niet. Of het letterlijk gebeurde in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik ook niet. Men is geneigd te zeggen, nou, het was ook niet op de tempel, maar het was gewoon op het uiterste van het tempelplein. Toen ik de gelegenheid had, ben ik er ook maar eens gaan staan. Maar op het uiterste van het tempelplein, aan de oostkant. Je komt er nu niet meer als toerist. Maar jaren geleden nog wel. En dan moet je vanaf de, hoe heet dat, de plein voor de klaagmuur naar boven. Maar dan kom je niet meer langs. En dan kom je op het zogenaamde tempelplein. En er staat dan rechts de Omar Moskee, die zwarte koepel, en links die gouden koepel, de Dome of the Rock. Maar je kunt ook rechtdoor lopen naar het oosten dus, naar de rand van de berg. En daar staan muren, want de hele berg is omgeven door muren. Steunmuren heet dat. En dan loopt het tempelplein tot inderdaad aan die rand. En dan kijk je in de diepte van het Kedrondal. Ik heb het er niet lang uitgehouden, moet ik u zeggen, maar een beetje hoogtevrees is mij niet vreemd. Maar vooruit maar. Maar men zegt dan dat hij daar geweest is. Maar doet het niet, hoor. Het gaat om de hoogte. Met het idee van, ja, als u valt, dan legt u. Hè? Dat is een Nederlandse zegswijs. Ja, ik heb van mijn moeder geleerd nog, ja. Nou ja, goed. Als je valt, dan gaat het niet goed. Dus een gevaarlijke plek. Als het in Nederland zou zijn, zou er al lang een hek omheen gezet hebben. Maar in die landen heeft dat geen zin. Maar dan zegt de duivel tot hem, vers 6. Indien gij Gods zoon zijt, merkt u dat dat het thema is. Indien gij Gods zoon zijt. Of in plat Nederlands, als je dan Gods zoon bent. Nou ja. Werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, over u dus bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Ontleend aan Psalm 91, die is correct. Dat wil zeggen, die gaat inderdaad primair over de Heere Jezus Christus. Maar Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven. Dat is een leuk voorbeeld, dat wederom betekent nog een keer. Een andere schriftplaats. Als je Hebreeën 1 leest, moet je dat weten. En wederom, en wederom, en wederom. Dat betekent en nog een tekst, en nog een tekst, en nog een tekst. Hier ook, krijg je weer een schriftplaats, wederom. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Want waarom zou hij zich naar beneden storten? Alleen maar om die engelen uit te dagen, zal ik maar zeggen. Die hem zouden helpen, enzovoort. Dat is een hele slechte reden, toch? Ja. Maar het is weer, er staat geschreven. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Voor een ogenblik staat erbij in Lucas. Toonde hem even hoe dat werkt. Ik weet het niet, want ja, dit is allemaal niet letterlijk. Het is in verrukking van zinnen en wat het maar was. Op een zeer hoge berg. En toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En als hij dan de zoon van God is, is hij ondergeschikt aan de duivel voor wie hij nedervalt enzovoorts. Dat staat er niet bij, maar dat is de betekenis ervan. Het gaat nog steeds over indien gij Gods zoon zijt. Merkwaardigerwijs. Er wordt niet al te zeer ingegaan gewoonlijk op het idee dat de duivel kennelijk dit zou kunnen doen. En deze macht heeft. Bovendien, men zou in eerste plaats moeten vaststellen, misschien bij verrassing, dat de Heer ook dit beantwoordt met, er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Want voor de hand zou gelegen hebben dat de Heer hem had uitgelachen en had gezegd, hoezo zul je mij die geven? Ze zijn niet van jou, die koninkrijken. Maar dat betwist hij niet. Hij laat het voor wat het is. En zo is het ook. Maar ja, dit is een van de meest basale fouten. Feilen in het christendom, dat zich gelijkgesteld heeft met zogenaamde wereldgodsdiensten, met het idee dat wat God heet, en als er dan maar één is, zal ik maar zeggen, monotheïsme, men is er zelfs trots op monotheïsme, men beschouwt het als een climax, hè, de hoge vorm van beschaving, maar één God, dan beschouwt men die God als degene die heel de wereld bestuurt en aan de touwtjes trekt. En ik ken er, die zijn stok ongelovig, omdat die om zich heen kijken en zeggen, nou, als God aan de touwtjes trekt, dan hoef ik God niet. Sterker nog, dan bestaat hij blijkbaar niet, want er trekt hier niemand aan de touwtjes. Het is op aarde en, hoe heet dat ook alweer? Nee, ze hebben net woord bij de hand. Het is op aarde een toestand. Toch? Hoe komen mensen bij dat idee? Ja, dat hebben ze gewoon bedacht. Waarschijnlijk nadat ze lang gevast hebben. Of misschien zich eerst iets verdovend ze hebben toegediend. Al zo, denk ik, God de wereld. Ja, kom op zeg. Echt? Nou ja. Ik heb ze gesproken. Die denken echt dat God bepaalt de uitslag van de verkiezingen. Echt? Wie verzint zoiets? Dat is niet God, de schepper van hemel en aarde. Want de wereld wordt niet door God, de schepper van hemel en aarde, bestuurd. De facto heb ik het over, hè? Dat hem dat recht toekomt. Jawel, dat is zo, maar hij doet er niks aan. Zo bezien heeft deïsme nog wel een goed argument, hè? Deïsme, dat is een theologische, dan wel filosofische leer. Deus is God, dat weet u, hè? En deïsme is de leer. Ik vat hem altijd kort en laconiek samen. Deïsme is de leer. In het begin schiep God de hemel en de aarde, en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is het ongeveer. Dat vind ik wat makkelijker ook dan de opvatting: God schiep hemel en aarde, maar inmiddels is God dood. Dan moet je eerst uitleggen wat dood is, om te kunnen instemmen of afwijzen deze Leidse opvatting. Maar, doe maar. Maar God bestuurt niet de wereld. Lees je Bijbel. God bestuurt niet de wereld. Hij bemoeit er zich mee. Hij houdt er zich mee bezig, maar dan toch erg terughoudend. Af en toe stuurde hij een profeet in het verleden. En af en toe wees hij een koning aan. Maar daar bleef het ongeveer wel bij. Toch? Lees maar in je Bijbel. Nou ja. En hij gaf een wet. Aan wie dan? En wanneer dan? Dan heb je de langste tijd van Adam tot Christus al gehad. Eer de wet kwam. Zijn er al 2.500 jaar om met nog 1.500 jaar te gaan, ruwweg. En hij gaf je alleen maar aan dat volk wat de 600.000 man. Want vrouwen hadden een genderprobleem. Maar goed, 600.000 mannen staat er. En dan uit Egypte alleen dat volkje in de woestijn. Dan gaf je die wet aan mee. Hoezo heeft de wereld de wet Gods? Heb je dat nog? God houdt zich daar niet mee bezig. God laat de wereld voortsukkelen. En als je hem nodig hebt, kun je hem aanroepen. Daarom heeft hij gezegd hoe hij heet. Toch? Ik ben het. Ik ben Jehovah, uw God. We hebben het allemaal wegvertaald naar Joodse traditie met ik ben de Heere, uw God. Uiteindelijk is het een rare term. Want het is, ik ben Jehovah uw God. En Jehovah betekent niet Heere, betekent ook niet de Eeuwige. Hoewel, dat kan nog net. Maar wat het betekent, de naam is Jehovah. Of zoiets. Daarna krijg je de discussie over hoe ik moet uitspreken. Ja, dan moet je op spraakles gaan. Dat heeft niks meer met de Bijbel te maken daarna. Zie. Maar je kan hem aanroepen en dan hoort hij. Dat zegt de Bijbel. Maar de wereld als zodanig heeft hij losgelaten. En als het ooit waar is, is het sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Omdat daar nog een juridische basis onder ligt ook. Want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dan hou je er niet meer mee bezig. Dat is de wereld van vandaag. Zie je? Die ligt namelijk in de macht der duisternis. En staat licht onder de vloek eigenlijk. Nou ja, onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kortom, de verzoeker, de verklager der broederen enzovoort. Die heeft de macht. En dat betekent niet dat hij alle dingen leidt, want dat doet hij ook niet. Hij stuurt je met een leugen de laan uit. En hij vertelt onze leugen en dan zeggen we, nou, dat is interessant, dat ga ik eens nader onderzoeken. En dan ben je weer een paar jaar zoek. Hè? Ja. Ik had een redelijk goede vriend en die zei, ja, de Bijbel. Ja, natuurlijk, maar je zou je ook eens moeten verdiepen in... ik weet zo gauw niet meer, de naam wil me niet binnenschieten. In de I Ching was het, ja, wie zei dat? In de I Ching en zo. En ja, dat was Chinees. Dat was toch wel heel interessant ook. En het boeddhisme is natuurlijk tegenwoordig ook mode, dus dat is niet meer echt interessant. Maar toen maar. In het tuincentrum, ja. Dat is een verdienmodel. Zeker wel, ja. Een betonnen figuur. Nou ja, hoe dat ook zij. De Satan is de god deze eeuw. Maar het punt is dat hem de macht zou worden ontnomen. Die macht zou terechtkomen bij Jezus van Nazareth... als zoon van God, in zijn hoedanigheid van zoon van God. Hij zal daartoe worden aangesteld. En dat is de officiële proclamatie van Petrus en Paulus. Nou ja, van de apostelen. Of zullen we zeggen, dat is de officiële proclamatie van alle evangelieverkondiging. Het eindigt, Matthäus bijvoorbeeld, eindigt dit boek, eindigt met... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... Wat betekent dat? Dat hij dat daarvoor niet had. Hij roept het ook niet voordat hij gekruist werd. Toen zei hij zelfs tegen Pilatus... Gij zult geen macht over mij hebben... indien u niet van hoger hand, van bovenaf, gegeven was. Dus hij had het niet, Jezus... Maar na zijn opstanding zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb goede moed. Ik ben met u. Tot aan het einde der eeuw. Maar omdat men niet geloofde, de vertalers niet, in een duizendjarig rijk of een wederkomst van Christus om een koninkrijk op te richten, is het dus vertaald met wereld. Wat taalkundig te verdedigen valt, maar via de context niet. Maar hem, hij is de machthebber over die volkeren der aarde... die in opstand zijn tegen God... die onderworpen zijn, die volkeren, aan de leugenaar van den beginnen... of hoe dat maar staat bij gelegenheid beschreven in het Nieuwe Testament. De Heer bestrijdt dat niet, ontkent het ook niet. Die zegt alleen... De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Want dat is wat gezegd wordt. In de schriften, in het Oude Testament. En Jezus zelf zegt zelf over zichzelf... dat hij van zichzelf niks kon doen in zijn leven op aarde. En spreekt over zichzelf waarachtig als de Zoon. Maar daarheen was hij immers onderweg ook... Het is prematuur. Hij zegt, maar van mijzelf kan ik niks doen. Ik doe alleen de werken die ik mijn vader heb zien doen. Ik spreek alleen de woorden die ik van mijn vader gehoord heb, enzovoort. Dat is ondergeschikt aan de vader. Mind you, dit is 100% in strijd met de officiële Nicaeaanse leer van de drie-enigheid. 100%. Want daar staat zwart op wit in dat er zijn drie personen en de een is niet hoger dan de andere. Ze zijn allemaal precies gelijk. Waarmee je maar weer ziet dat die mensen die dat bedacht hebben, dus Johannes 5 niet gelezen hebben. Nou ja, nog meer niet in de Bijbel, maar dit was Johannes 5 geloof ik, hè. De zoon is ondergeschikt aan de vader. Trouw aan de vader, dient de vader. En als er iets moet aanbeden worden, dan is het die vader, de Heer uw God. Maar hij zelf zou in zijn opstanding, na zijn opstanding, het beeld Gods zijn. Dat wil zeggen, hij zou op zijn tijd vertonen de onzienlijke God. Zo schrijft Paulus het aan Timotheus... Het is niks nieuws hoor, het is natuurlijk toch gewoon... Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen of van Gods zelfstandigheid of wat er maar staat. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid, et cetera, in Hebreeën 1 vers 3. Maar er staat wel degelijk dat het is nadat hij de reinigmaking onze zonden heeft teweeggebracht en gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is de huidige positie van Jezus van Nazareth. En dat betekent inderdaad dat als het een overblijfsel uit het Joodse volk aan het eind van de 70ste week, en dan wel aan het eind van de 70ste week, 70 weken van Daniël, als het Joodse volk officieel de Heere aanroept, niet Jezus, de Heere Jehovah, omdat ze toch niks meer te verliezen hebben, dan blijkt hij te komen, hetgeen hij beloofd had, en dan verschijnt de gedaante van Jezus van Nazareth. Dus dan verschijnt hij en dan zouden de Joden moeten zeggen, wie zijt gij, Heere? Dat zeggen ze ook. En ze vragen, wat zijn toch die littekenen? Want littekenen zijn gewisse kentekenen. Dat is Handelingen 1 vers 3. Het zijn kenmerken van wie iemand is. Hè? Heb je dat wel eens gezien, die papieren van de burgerlijke stand? Of van de militairen enzovoort. Er staat in wanneer je geboortedatum en hoe groot de man in kwestie is. En de kleur van de ogen en de neus. Geen bijzonderheden staat er dan. Of hoekig of weet je veel. Kaak, breed of smal. Of een overbeet of een onderbeet enzovoort. En dan is de vraag naar littekens. Want ja, als je dan een moedervlek hebt op je linkerbil, dan ben je natuurlijk volstrekt herkenbaar, hè. Hebben we die nog tot zover? Littekens. Is het echte die littekens? Wat zijn toch deze littekens? Dat is Zacharië 13. Wie zijt gij, Heere? Jezus van Nazareth. Heb je dat? Dat is het antwoord wat Paulus kreeg op zijn vraag. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is letterlijk een tekst als je het mij vraagt aan het eind van de 70ste week en wat er verder volgt. Ja? Andersom bestaat ook, ja. Dan loopt daar die man met die littekens en hoe komt u daar nou aan? Wie bent u? Hoort u bij ons of wordt u van de tegenstander? En dan zegt hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben de Heere. Jehovah, toch? Op beeld Gods. En buiten mij is er geen. Ik ben de verlosser van Israël. Nee, ik ben de heilige Israëls en uw verlosser. En buiten mij is niemand. Niet twee anderen. Ex equo. Zelfs niet boven of onder. Het is gewoon één. God die verschijnt in één zichtbare gedaante. In een persoon, dat is wat een persoon is, zeg ik altijd. Hè? En die persoon is Jezus van Nazareth. Nou ja, dat is wat hier aan de orde is. Daar verschijnt Jezus van Nazareth. Zijt gij de Zoon van God? Nou, het is nog... duurt nog even. Het is ook wel spannend of je die loopbaan loopt. Ik kan eraan beginnen, maar er moet een keer een end aan komen. Toch? Maar het komt goed en om zijn gehoorzaamheid, om zijn geloof, om zijn dienst of wat het maar was, allemaal, wordt hij als knecht verheven tot zoon. Dat is het. En daar moet ik het bij laten, want het is natuurlijk alweer de hoogste tijd. Ja, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als de Zonen Gods, de beloofde, gezeten aan de rechterhand Gods, die het beeld is van de onzienlijke God. En we danken u dat u ons een weg gebaand hebt tot God en ons deelgenoot hebt gemaakt van uw zegeningen. Wij danken u voor de loopbaan die u gelopen hebt. In vernedering, in dienstbaarheid, in gehoorzaamheid, in trouw. In uiterste vernedering tot in de dood, ja, de dood des kruises. Wij danken u dat u uw kruis hebt gedragen en de schande hebt veracht. Maar in het bijzonder dat wij nu door u vrij tot God kunnen gaan. En mogen leven in het besef dat ook wij, die mensen zijn, bestemd zijn om tot zonen Gods gesteld te worden straks in een niet al te verre toekomst. We danken u dat we daarheen onderweg zijn en dat we daar naar uit mogen zien in de verwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Ook zijn wij dankbaar dat we hier vanavond mochten zijn om uw woord te openen, onze gedachten te bepalen, niet bij de wereld om ons heen, ook niet bij onszelf, maar bij u, die gesproken hebt vanouds, die gedaan hebt wat u beloofd hebt en die daarmee ons gered hebt uit deze vergankelijke, verderfelijke, zondige wereld en onze plaats gegeven hebt, niet alleen in uw heilsplan, maar in het bijzonder aan uw rechterhand. Wees u dan ook ons nabij in de dagen die we voor ons hebben, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.